luisteraars van Radio Maria. In dit programma Heilige Getuigen gaan we verder met de lezing uit het boek over de heilige Jan Bergmans van Dist door pater Schoeters. We zijn gekomen bij hoofdstuk 2 te Mechelen, bij het onderwerp In de Witte Lelie. Mechelen, de Schone, was in 1612 een grote en grootse stad, waarbij vergeleken Dist slechts een dorp scheen. Wel was de tijd voorbij dat zij onder de landvoogdes Margaretha van Oostenrijk de hofstad was van het Bourgondische Rijk. Door haar grote raad bleef zij toch de rechterlijke hoofdplaats van de 17 provinciën, zoals zij door haar verheffing in 1559 tot zetel van de aartsbisschop primaat der Nederlanden er de geestelijke hoofdstad van werd. Rechtsgeleerde deftigheid en geestelijke voornaamheid spanden voortaan samen om bij de Mechelaars de hoofse manieren levend te houden, waarvoor Guicciardini ze in 1566 reeds had geprezen. De Mechelaars zijn gemeenlijk zeer beleefd en de vriend houdt, en de hebben dit van 't hof gehouden, welke daar lange tijd is geweest. Ja, hebben behalve heure eigen aard een zekere liefelijkheid en de hoffelijke gezedigheid. Zo luidt de lofspraak van de Italiaanse edelman in de vertaling van zijn Descrizione di tutti i paesi bassi, welke door Kiliaan juist in dit jaar 1612 in het licht gegeven werd. Jan Bergmans, van wie men later te Rome zou getuigen dat hij molto cortesamente, zeer hoofs kon groeten, zal dit wel te Mechelen hebben geleerd. De kantor bij wie Jan dienen ging, woonde op het einde van de Befferstraat, in het derde huis rechts voor de Mechelaanbrug. Een witte lelie prijkte op het naambord of in de steen boven de deur van de flinke, getrapgevelde herenwoning, die links aan de borgt paalde en rechts met een boven het Sansierstraatken aangebrachte hangkamer tegen de drie koningen, het huis van de eerzame advocaat Paulus Milius, aanleunde. Te Zinnik in Henegouwen, rond 1565 geboren, had Jean Froimont zich in 1599 als kanunik van het Sint-Rombouts-kapitel te Mechelen gevestigd. Zijn oom Jacques was er lid van en zijn broer Charles, advocaat bij de Grote Raad. Door hun voorspraak hoopte de kanunik, die niet zonder eerzucht was, snel promotie te maken op de weg van de kerkelijke waardigheden. In 1603 werd hij tot kantor of voorzanger van het kapittel aangesteld. Als zodanig moest hij waken voor de eerbiedige uitvoering van de koordienst en van de cantus liturgicus. Zijn gezag strekte zich daarbij uit, niet alleen over de kanunniken, maar ook over de zangers en koraaltjes, en tot zelfs over de kosters en de andere kerkbedienden. Froimont was een volbloed Waal, die zijn leven lang met het Vlaams slechts hinkend overweg kon. Aangezien Jan Bergmans geen woord Frans kende toen hij bij hem kwam, en in dat opzicht even geleerd van hem is weggegaan, moeten we besluiten dat het Latijn, de taal van studenten en gestudeerden, in de Witte Lelie de plaats heeft gekregen, waarop zij in een toenmalig studentenconvict volle recht had. Het reglement van de Mechelse Grootschool wilde trouwens dat de leerlingen samen Latijn spraken, en Froimont zal er wel voor hebben gezorgd dat dit voorschrift ook met hem onderhouden werd. Jan zou intussen alle gelegenheid krijgen om zijn sappig Brabants te gebruiken met de jonge knapen, nog geen Latinisten, die aan zijn zorgen werden toevertrouwd. Michael en Willem, zonen van Pieter van Duiveland van Rode, heer van Roden en renderecht bij Rotterdam. Willem was nog maar 6 jaar oud. Een derde broertje, Cornelis, zou eerlang overkomen. Hun vader was een streng katholiek man, van oud-Hollandse adel, die zijn kinderen tegen alle geuze plakaten in voor hun opvoeding naar het hartje van het Roomse Zuiden had gestuurd. Jan was dadelijk met de jonkertjes bevriend. Het waren nochtans, zoals getuigen uitdrukkelijk verklaren, lastige karakters. Maar de minzaamheid en het geduld van hun 14-jarige pedagoog had ze weldra tot verbazing van hun vader, hun heer en hun schoolmeester zoet en gezeggelijk gemaakt. Van de morgen tot de avond was Jan voor hen in de weer. Hij leerde ze op passende wijze hun morgen- en avondgebed verrichten, luidop en in zijn tegenwoordigheid, net zoals hij zelf vroeger bij pastoor van Emmerik had gedaan. Hij leidde ze naar de kerk, hij overhoorde hun lessen en hielp ze hun schoolwerk maken, wat hem overigens niet veel moeite kostte, aangezien ze nog op de kleine scholen zaten. Hij ging er op de vrije dagen mee uitwandelen. In zijn toewijding voor die Hollandse jongens voelde Jan zich zeker gesterkt door de gedachte dat hij meewerkte aan het instand houden van het katholiek geloof in Noord-Nederland. Wie weet of die kinderen later met de invloed van hun naam niet veel anderen in hun vaderland zouden terugbrengen tot de ware religie. Het aantal Hollandse kinderen die te Mechelen een katholieke opvoeding kwamen zoeken, was in de 12 jaren van het bestand met de Verenigde Provinciën van 1609 tot 1621 bijzonder groot. Hun streven werd zowel door de geestelijkheid als door de magistraat op besliste wijze gesteund. Zoals duidelijk blijkt uit het geval van Frans Boels, Bergmans beste kameraad en navolger te Mechelen. Twee van de oudere jongens die met Bergmans in de Witte Lelie ingekwartierd waren, heten Joris van der Burgt en Frans Boels. Van de eerste kennen we niet veel buiten de naam. Van de tweede is de hele wonderbaarlijke geschiedenis bewaard gebleven. Hij was de zoon van een Mechels schilder, die met zijn vrouw Maria Schuits tot het hervormde geloof was overgegaan en daarom jaren geleden met zoveel anderen de wijk had genomen naar Amsterdam, waar hij ook gestorven was. Frans Boels werd door zijn moeder, die te Amsterdam een schooltje hield, voor de koophandel bestemd en zou eerlang, al was hij nog geen 17 jaar, een reis ondernemen naar Moskou. Eerst moest hij echter naar Mechelen om kennis te maken met de katholieke tak van de familie. Kort na kerstmis 1612 kwam hij in de Deilestad aan. Ten gevolge van de zware winterstormen bleef hij er langer dan eerst was voorzien. En hoe het kwam weten we niet, hij nam er zijn intrek bij kanunik Froimont. Een maand later, op 28 januari 1613, ging hij tot het katholieke geloof over. Bij de publieke afzwering in de Sint-Rombautskerk, evenals bij het vormsel dat Frans onmiddellijk daarop van de aartsbisschop ontving, trad kanunik Froimont als Peter op. Jan Bergmans woonde de plechtigheid zeker bij, want zoals getuigen verklaren, door zijn vroomheid en door Froimonts buitengewone welwillendheid had de jonge Lutheraan de weg tot het ware geloof gevonden. Frans zou zelf later verhalen hoe Jan, met wie hij het smalle hangkamertje boven het Sansierstraatken deelde, dikwijls tot 11 uur 's nachts op zijn blote knieën voor zijn bed bleef bidden en dat hij een tedere genegenheid koesterde voor de Heilige Maagd. Hoe zou het woord en het voorbeeld van de wonderen Diestse knaap geen diepe indruk hebben gemaakt op de Hollandse jongen zelf, zoals weer door getuigen wordt vermeld, een vurige, argeloze ziel, die er gaarne genoegen meenam dat anderen al eens misbruik maakten van zijn goedheid en zijn oprechtheid. En die dus met zo'n open en eerlijk gemoed dubbel toegankelijk moest zijn voor de invloed van Bergmans stralende en innemende vroomheid. Dat Jan door gebed en versterving, Frans zag onder andere dat hij iedere zaterdag vastte, de hulp van Maria voor de bekering van zijn kameraad heeft afgesmeekt, spreekt vanzelf. Nog meer zal hij haar de volgende maanden gebeden hebben voor zijn volharding. Want Frans ging een zware strijd tegemoet. Zodra Maria Schuits vernomen had dat haar zoon katholiek was geworden, spoedde zij zich naar Antwerpen en trachtte op listige wijze hem daarheen te lokken. De jongen was echter voorzichtig genoeg om zich niet zo ver te wagen. Daarop kwam zijn moeder zelf naar Mechelen om er verblijf te nemen in een obscuur herbergje, waar zij onder een valse naam om Frans liet vragen. Maar nogmaals tevergeefs. Einde februari stond ze echter opnieuw in de Deilestad, met brieven van de Amsterdamse magistraat, waarin werd beweerd dat de jonge Boels door zijn vrienden tegen wil en dank te Mechelen gehouden werd. Door kanunik Froimont werd zij vriendelijk onthaald en aan tafel uitgenodigd. 8 dagen lang stelde zij alles in het werk om haar zoon weer protestant te maken, maar tevergeefs. De eerste schepen der stad was ervan getuige dat Frans met zijn eigen dank en de wille te Mechelen bleef. Nog gaf Maria Schuit zich echter niet gewonnen. Een paar dagen voor Pasen kwam zij in het geheim naar Mechelen terug en nam er met een andere sterke Hollandse vrouw haar intrek in de herberg Het Meuleken, gelegen aan de ingang van de Befferstraat. Toen Frans op de middag van paaszaterdag 6 april uit de Sint-Romboudskerk en voorbij Het Meuleken kwam, werd hij door de 2 vrouwen aangesproken. Daar hij weigerde ze te volgen, vielen zij op hem aan, wierpen hem op de grond en sleurde hem met geweld de herberg binnen. Maar het volk had zijn hulpgeroep gehoord. En de kantor met zijn geburen, Jan Bergmans zal ook wel van de partij zijn geweest, kwam ijlings toegeschoten om hem te bevrijden. Daarop trok de moeder naar het stadhuis en toonde aan burgemeesters en schepenen brieven van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden op datum van 21 maart, waarin met klem werd geëist dat de jonge Boels, die door het beleid en de toedoen van enige kanonniken in het klooster van den Augustijnen gesteken was en daarin onder dwang van een onbehoorlijke eed gehouden werd, aan zijn moeder zou teruggeschonken worden. De stad kende haar plicht. Na de paasdagen werden moeder en zoon tezamen voor burgemeesters en schepenen gedaagd. Daar getuigde Frans plechtig dat hij katholiek was, dat hij katholiek leven en sterven wilde en dat hij, met duidelijk gevaar voor zijn zielenzaligheid, zijn moeder niet naar Holland volgen kon. Woedend trok vrouwe Schuits daarop naar de Witte Lelie, pakte alles samen wat Frans er liggen had tot zijn hemden en kragen toe, verklaarde dat zij haar zoon niet meer kende zolang hij katholiek bleef en keerde naar Amsterdam terug. Verontwaardigd over zoveel hardvochtigheid en over de fanatieke haat tegen de katholieke religie, die uit het gedrag van de moeder sprak, besloten de verwanten voortaan voor Frans onderhoud te zorgen. Hij zou bij Froidmont blijven wonen en zijn Latijnse studieën voortzetten aan de grootschool. Zo werd hij nu voorgoed Jan Bergmans kamer- en klasgenoot. 2 jaar later zou Maria Schuits nog eens een laatste poging wagen om haar zoon naar Holland te krijgen. Ditmaal kwam er zowaar de internationale politiek bij te pas. Namens de Staten-Generaal werd te Brussel protest aangetekend bij het aartshertogelijke hof en opnieuw geëist dat de jonge Boels, die welke den voorzegten kantor, Froidmont, nu den mantel moet nadragen met verlies van zijn beste tijd, onmiddellijk aan zijn moeder zou gerestitueerd worden. De aartshertogen droegen aan aartsbisschop Hovius het onderzoek over de zaak op. Deze ondervroeg Froidmont, de stadssecretaris Paffenhode en natuurlijk ook de jongen zelf. Uit hun antwoorden bleek duidelijk dat Frans helemaal vrijwillig en volstrekt niet, zoals geschreven werd, door de moedwil, geweld en de tirannie van den kanter te Mechelen bleef. Het hof te Brussel weigerde dan ook beslist op de gestelde eisen in te gaan. Ten onrechte wordt door de moeder beweerd, zo lezen we in één bij het antwoord gevoegde memorie van Froidmont, dat haar zoon de bloem van zijn jeugd moet besteden om de kantor zijn mantel na te dragen, aangezien hij dagelijks aan diens eigen tafel mag aanzitten en de rest van de dag in de school doorbrengt, terwijl hem een zekere Jan Bergmans als dienaar terzijde staat. Jan was inderdaad in de Witte Lelie, de dienaar van Froidmont en van de rijke jongelui, die bij de kantor logeerde. Zijn meester gaf hem daarvoor de kost en betaalde zijn schoolgeld. 4 gulden om de 3 maanden. Van hun kant voorzagen de jonge heren in de kleine uitgaven die zijn schoolgaan meebracht, aankopen van boeken en dergelijke. Zo was hij met zijn studies in niets zijn ouders ten laste. Maar ook andere uitgaven trachtte hij zoveel mogelijk te besnoeien. Hij verstelde geregeld zelf zijn kleren en droeg ze zolang het maar enigszins kon. Dat wil zeggen tot meneer Froidmont hem uitdrukkelijk gebood thuis om een nieuw pak te vragen. Jans voornaamste werk was, buiten de schooluren, als een soort ereknaap of lakei, zijn meester te vergezellen als hij ergens op bezoek ging en hem de mantel na te dragen, wanneer hij zich voor de koordienst naar de kathedraal begaf. De kanunniken hadden namelijk in de Sint-Rombouts geen kleerkamer en de koorkappen met kapruinen die ze in het kapittel droegen, dienden ze telkens mee te brengen. Thuis veegde Jan elke morgen de gangen en de kamers en ook als er in de keuken nog iets te wassen of te schrobben viel, stak hij graag de handen uit de mouwen. Zijn heer had hem nochtans meer dan eens gezegd dat de dienstboden daarvoor stonden. Als tafeldienaar had Jan Bergmans in heel Mechelen zijn gelijke niet. Hij beschikte inderdaad over een grote mate van handigheid en welgemanierdheid, zette nooit een zuur gezicht en stond altijd klaar tot dienstbetoon. Froidmonts bezoekers hadden hem spoedig leren waarderen. Dat was heel wat anders dan een gewone tafelknecht. Als een van Kanunniks vrienden soms gasten had, werd Jan geregeld als tafeldienaar gevraagd, iets waar hij steeds voor te vinden was. Blij dat hij de vrienden van zijn meester ter wille kon zijn. Bij allen stond hij om zijn handigheid en opgewektheid in de hoogste gunst. Daarvan kunnen kanunnik Dittre, deken van der Lane en nog andere getuigen, zou Boels later verklaren. Jans aangeboren beschaafdheid was hem een wapen tegen het vele vulgaire waarmee zijn dienaarschap hem noodzakelijk in aanraking bracht. Het was in de Mechelse knechtenwereld gewoonte na tafel in de keuken het festijn der kanunniken op waardige wijze te besluiten. Klikjes en kluifjes, restantjes uit fles en schotel werden door de gulzige schaar in een ommezien opgeruimd. Nooit heeft Jan Bergmans daaraan meegedaan, ook al wist hij dat de hoogeerwaarde heren oogluikend lieten begaan. Die schoenmakersjongen was een geboren edelman. Zo dacht meneer Froidmont er ook over. Een ware genegenheid had hij voor hem opgevat, hem zijn volle vertrouwen geschonken. Als hij soms op reis moest, dan liet hij aan Jan de zorg voor het huis en zijn bewoners over. Ze konden niemand beter worden toevertrouwd. De achting die de kantor voor zijn knechtje had opgevat, wordt nog opmerkelijker als men weet dat de goede heer kanunnik, hij was in 1615 pas bij de 50, maar voelde zich reeds een oude man, een ruim deel had gekregen niet alleen van de kwalen, maar ook van de gebreken van de oude dag, en dat zijn karakter juist in die jaren erg verzuurde ten gevolge van een proces met de aartsbisschop en het kapittel. Dat het knechtje niet, zoals meestal gebeurt, als bliksemafleider heeft moeten dienen voor de kwade buien van zijn meester, is nog een bewijs dat die meester voor dat knechtje een meer dan gewone achting voelde. Dat de knaap van zijn kant voor de meester, van wiens kwade luimen hij zo vaak getuige was, een nog veel grotere eerbied en verering koesterde en koesteren bleef, pleit nogmaals en wel zeer sterk voor de adel van zijn karakter. Het jaar 1615 was voor Froidmont een jaar vol wederwaardigheden. Steunend op de voorspraak van zijn oom en zijn broer, had hij zijn kandidatuur gesteld voor een opengevallen plaats in de Grote Raad. Helaas, de 30ste mei werd een ander benoemd. Op die datum hadden ook zijn moeilijkheden met de aartsbisschop en het kapittel reeds een scherpe vorm aangenomen. Sinds lang klaagde de kantor dat zijn officie te zwaar was en te weinig opbracht. Toen hij in 1603 als testamentuitvoerder van zijn voorganger, kanunnik van der Plast, diens rekeningen had nagezien, had hij zich, weinig vertrouwd als hij was met het Vlaams, laten misleiden door de telkens terugkerende vermelding van dezelfde jaarlijkse inkomsten der kantorie, die hij, schromelijke vergissing, als zoveel verschillende inkomsten van één jaar had samengeteld. De ondervinding wees spoedig uit dat het kantorschap door zoveel als een eer begeerd niets anders was dan een splendida miseria, een gulden miserie. Toen kwam in 1615 het Novum Officium, de nieuwe door de aartsbisschop uitgevaardigde inrichting van de koordienst, aan zijn klachten een vaste grond geven. Een groot en kloek kerkvorst is Matthias Hovius geweest, die met helder hoofd en vaste hand een kwart eeuw lang zijn uitgestrekt bisdom heeft bestuurd, zo dat het werkelijk aan de spits stond van de katholieke hervormingsbeweging in de zuidelijke Nederlanden. Veel heeft hij in zijn eigen zetelstad gedaan voor de luister van Gods huis en van Gods dienst. Toen de bekende jezuïet-exegeet Cornelius a Lapide hem in 1614 zijn commentaria op de brieven van Sint Paulus opdroeg, kon hij schrijven: hoe groot is te Mechelen de glans, de orde, de waardigheid van de koorzang en de kerkdienst. Hoe vol luister en voornaamheid de tempel en zijn plechtigheden. Wat een wijding en majesteit bij de heilige diensten. Eén woord slechts past daarvoor, echt Ambrosiaans. In stomme bewondering kijkt men toe en meent een godgewijd leger te zien opgesteld. Een levend beeld, ja, van de hemelse orde en harmonie. Van die bijna hemelse harmonie was kanunik Froimont de vermoeide dirigent. Met de zilveren kantorstok die hij van kanunik van der Plast had geërfd, voerde hij het koor der kanunieken aan. Rechts en links liep hij om de toon aan te geven en de orde te handhaven. Een te zwaar werk, zo klaagde hij, voor zijn zwakke gezondheid en zijn zere benen. Op de 7e maart 1615 zette aartsbisschop Hovius de kroon op zijn hogepriesterlijk werk door de publicatie van het Novum Officium, de nieuwe orde van de Mechelse koordienst. Het werk van de kantor, zo meende deze tenminste, werd er nog zwaarder door. En hij protesteerde dan ook dadelijk na de publicatie dat hij liever heen ging dan zich voor zo weinig profijt af te sloven. Het heengaan stond hem natuurlijk vrij, maar daar hij tenslotte toch aanbleef, achtte het kapitel dat hij zijn dienst moest doen. Van de aartsbisschop moet hij reeds de 16e juni een waarschuwing ontvangen hebben. Een maand nadien werd hem door de kapiteldeken aangezegd dat hij de nieuwe orde diende te aanvaarden. Anders zou gerechtelijk tegen hem worden opgetreden. Dan maar geprocedeerd. Aangezien de aartsbisschop zelf partij was, deed de kantor een beroep op de pauselijke nuncius, die de zaak overdroeg aan de abt van Sint-Geertrui binnen Leuven. Op 20 januari 1616 nam het proces een aanvang. Herhaaldelijk verscheen Froimont de volgende maanden voor de Leuvense abt. De 21 januari en de 20 april lezen we dat hij ook zijn dienaar had meegebracht. Op een andere dag werd Jan door zijn meester dringend naar Leuven gezonden. 8 uur later was hij reeds terug, te voet, zonder te rusten, zonder iets van zijn reisgeld voor eten of drinken te gebruiken, had hij heen en weer de lange weg afgelegd. De 9e november 1616 kwamen beide partijen tot een overeenkomst. Het kapitel verminderde de lasten van de kantor. Deze beloofde van zijn kant voortaan zijn officie trouw te vervullen en af te zien van alle verdere juridische actie. Tot zijn eer moet worden gezegd dat Froimont reeds op 27 januari schriftelijk had betuigd het novum officium volgens de uitspraak van het proces bona fide te zullen aanvaarden. Toch is het een scherp conflict geweest dat ook voor zijn dienaar, zoals we verder zullen zien, onverwachte en verstrekkende gevolgen zou hebben. Onderwerp 2 op de Mechelse grootscholen. Jan Bergmans was knecht geworden om student te kunnen blijven. Te Mechelen heeft hem de stedelijke grootschool op de Wollemarkt achter de Sint-Romboudskerk 3 jaar onder haar leerlingen geteld. Rector van Oppem had de 8 oktober 1612, enkele dagen na Bergmans aankomst te Mechelen, zijn zwager Joost Bliek aan het hoofd van de inrichting opgevolgd. Twee van zijn hulpmeesters, Jacobus Andries en Leo Dufief, zijn ons met name bekend. Jan is waarschijnlijk hun leerling geweest. De grootschool telde slechts 4 klassen: retorica, poëzis, tertia en de klas van etymologica en rudimenta. Het Latijn was vrijwel het enige leervak. Het Grieks stond wel op het leerprogramma van 1604, maar we vermoeden dat de lessen ofwel onder de nieuwe rector zijn weggevallen, ofwel door Jan Bergmans niet werden bijgewoond. In ieder geval was zijn kennis ervan, toen hij de grootschool verliet, zeker niet groter dan bij zijn vertrek uit Diest. Jan had bij Van Stiphout reeds 3 jaar Latijn geleerd en het daarbij zelfs tot in de poëzies gebracht. Maar te Mechelen zal het Diestse Latijn wel wat te min zijn geacht. Waarschijnlijk is hij bij zijn aankomst in de Tertia geplaatst, zodat hij als student van de school op de Wollemarkt in 3 jaar tertia, poëzis en retorica heeft doorgemaakt. Daarna heeft hij dan nog, zoals we verder zullen zien, er een tweede jaartje retorica bijgenomen in het pas gestichte Jezuïtencollege. Zelf heeft hij later te Rome verklaard dat hij wel degelijk 2 jaar retorica had gestudeerd. Als knechtstudent heeft Jan Bergmans het zeker niet onder de markt gehad. Met jongens naast zich in hetzelfde huis die niet anders te doen hadden dan te leren en zich te laten dienen, die hun schoolwerk maakten terwijl hij boodschappen liep in de stad en hun lessen leerde terwijl hij de van Roontjens naar de kerk bracht, die speelde terwijl hij met zijn meester uit moest. Wie zou het verwonderen als Jan soms bitterheid of jaloersheid had voelen binnensluipen in zijn hart? En toch, niets daarvan werd ooit in hem opgemerkt. Hoe moet dat knechtje echter gewoekerd hebben met zijn tijd, om ook als student zo'n flink figuur te slaan? Iedereen wist dat Jan, als hij met zijn meester in de stad moest, zijn klasboek meedroeg onder de plooien van zijn studentenmantel en onderweg, terwijl alles in de drukke, smalle straten tot afleiding stemde, zijn geheugenles herhaalde. En dat hij, wanneer hij aan tafel moest dienen, zijn syntaxis vere pai of zijn Cicero op de hoek van de schoorsteenmantel klaarlegde om ze dadelijk bij de hand te hebben als de gasten een ogenblik zijn diensten konden missen. Maar weinigen slechts zullen hebben geweten hoe hij geregeld op zijn nachtrust verhaalde wat hem zijn dagwerk ontstal en dikwijls tot laat in de nacht bij een walmend kaarspitje, de ogen vol slaap en soms rillend van de kou, aan zijn Latijns opstel zat te werken. Als hij dan soms tegen 11 uur geknield voor zijn bed zijn avondgebed verrichtte, was hij meer dan eens door de slaap overmand, voorovergevallen en zo blijven liggen, aldus Frans Boels. Ja, de grootscholen mocht roemen op zo'n leerling. Rector en leraar straalden van genoegen om de schitterende resultaten door het knechtje van meneer Fromont behaald. Het kwam er immers op aan de reputatie van de school op te houden tegenover sommigen, en wel van de aanzienlijkste onder de burgerij, die haar methodes verouderd achten en daarom alle mogelijke pogingen in het werk stelden om een jezuïetencollege in de stad te krijgen. De orde door de gewezen ridder Ignatius van Loyola gesticht had zich reeds vroeg in de Nederlanden gevestigd. De stugge Alva bejegende haar doorlopend met argwaan. Alles wat niet zuiver Spaans was, leek hem verdacht. Maar de slagvaardigheid waarvan zij weldra blijk gaf in de strijd tegen de ketterij, won het vertrouwen van Alexander Farnese en zijn opvolgers. In 1611 was het aantal van haar leden zozeer toegenomen dat de Nederlandse provincie in een Duits-Nederlandse en een Waals-Nederlandse gesplitst werd. Op aandringen van de Mechelse kapiteldeken Frans van der Brug, later bisschop van Gent en Kamerijk, brachten de Vlaamse jezuïeten in 1611 hun noviciaat van Antwerpen naar Mechelen over. Aartshertog Albrecht had er de ruime gebouwen van het keizershof, niet ver van de Witte Lelie, tot hun beschikking gesteld. Nu de jezuïeten toch in de stad waren, konden ze ook wel een college openen, meenden velen. Aartsbisschop Hovius, die, zoals Cornelius a Lapide in 1614 schreef, de novice van het keizershof als zijn kleine Benjamins beminde, bezocht, bijstond en beschermde, ging daarmede aanvankelijk volledig akkoord. Toen sommige leden van het stadsbestuur echter lieten horen dat de grootscholen nadien gerust mocht verdwijnen, maakte dit in hoge mate de ontevredenheid van de aartsbisschop gaande. De oude inrichting, waar hij vroeger zelf had geleraard, lag hem na aan het hart. en er stonden ook nog andere belangen op het spel. Voor de recrutering en opleiding van zijn parochiegeestelijkheid had hij in 1595 zijn groot seminar gesticht. Rond 1604 telde het 26 theologanten en 24 humanisten. Die humanisten, we zouden ze kleinseminaristen noemen, frequenteerden de lessen van de grootschool totdat zij bekwaam waren tot de zwaardere studie van filosofie of godheid hun te begeven. Was het niet te vrezen dat zij, indien zij de lessen van de jezuïeten moesten volgen, door hantise van de paters mochten getrokken worden tot hun religie? Daarop gaf de wakkere prelaat, wiens geringste verdienste het niet is, dat hij in 25 jaar bijna 2500 priesters heeft gewijd, beslist de wens te kennen dat de oude school behouden zou blijven en dat zijn seminaristjes daar en niet bij de paters, die de beste koppen tot zich zouden trekken, de lessen zouden volgen. Indien zulks niet werd toegestaan, zou hij, zo dreigde hij, zich tot aartshertog Albrecht wenden en desnoods zijn bisschopszetel naar Brussel overbrengen. Hij wendde zich inderdaad tot de aartshertog, die zijn raadsheer Guillaume de Grispère met een onderzoek over de zaak belastte. Op het punt van de seminaristjes antwoordde de stad dat de paters gerne zullen beloven dat ze geen seminaristen en zullen ontvangen in hun noviciaat, en de alzo zal zijn eerwaarde meer verzekerd zijn als de heren bisschoppen van Gent, Antwerpen, s-Hertogenbosch, Yperen, die hun seminaristen de paters gerne toebetrouwen, zonder enige diergelijke belofte, en de nochtans geen gebrek en hebben van pastoors. Intussen had pater Scribani, de provinciaal van de jezuïeten, op 25 mei 1615 de voorstellen van de stad, die voor het nieuwe college een jaarlijkse toelage van 1000 gulden in het vooruitzicht stelde, gunstig aanvaard. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Dist, door pater Schoeters, en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, te Mechelen, en onderwerp 2, op de Mechelse grootscholen. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.